verdiend. Ik hoorde het altaar antwoorden: ja, Heere, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Tot zover het woord van de Heere. Tekst voor de verkondiging, dat is Exodus 7. Oh, er is eerst wat. Kimo. Kinderen gaan weg, zie ik. Aha. Exodus 7, vers 20 tot 23, dat lezen we nog een keer. Mozes en Aaron deden wat de Heer hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aaron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het water. En toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood. De rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heere gezegd had. Ook dit teken bracht hem niet tot andere gedachten. Hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat denk je? Vormt zo'n plaag dat water in bloed verandert uit dat oude Egypte? Vormt dat actuele preekstof. Welke boodschap wil nou de Bijbel met dit duizenden jaren oude verhaal ons vandaag meegeven? En toen ik daarover nadacht, zag ik de Heer Jezus, onze levende Heer in de hemel, die geeft in het Bijbelboek Openbaring aan die oude plagen alle aandacht. Hij, die levende Heer, maakt die plagen actueel. En hij laat zien, het is het oordeel van God over een wereld die de kerk achterna zit en die dronken is van het bloed van de heiligen. Op dit moment worden christenen wereldwijd vervolgd met de top 5: Noord-Korea, Somalië, Jemen, Libië, Soedan. Dat zijn verschrikkelijke vervolgingen. God is lievig. God is lief, maar denk niet te lievig over God. Toen in Egypte werden al de oorlogen van God gevoerd. Het rijk van de wereld was in een strijd op leven en dood met de God van Israël. En dat kwam toen uit in een worsteling tussen de goden van Egypte en de God van de Hebreeën. En wat is dan de inzet van die strijd? Het ging om niets minder dan de redding van zijn volk. Dat volk had van God belofte ontvangen. Recht op hulp, op redding. En nu komt God voor dat recht van zijn volk op. En dan, zijn eer staat ook op het spel. Is hij almachtig of niet? En er komt een vreselijk antwoord op die laatdunkende vraag van de farao: wie is de Heere? Ken ik niet. Het antwoord is: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Ook uit de slavernij van de afgoden van Egypte. Dat is schrikwekkend voor Egypte, met oordelen en catastrofes. Maar het is een ongelooflijke, feestelijke bevrijding voor Israël. Aan de oever van de zee, als ze die overgestoken zijn, staan ze te dansen en vieren ze feest. Die verlossing van dat volk van God uit de greep van Satan, die is eerst volkomen als je weet dat de oordelen uit Openbaring 16 zijn uitgevoerd. En daarom betekent dat: verwacht het vandaag alleen van de Heere. Alleen van jouw God, de Almachtige. En stem in met de lofzang van de zielen onder het altaar. Heere, ja, uw oordelen zijn rechtvaardig. En zo gaan we nu kijken naar die eerste plaag. God overwint de Nijlgoden. En we zien punt 1, zijn recht overwint. Punt 2, zijn macht overwint. En punt 3, zijn woord overwint. Zijn recht, zijn macht en zijn woord. Eerst zijn recht. Ik heb jullie vaker verteld in Exodus 12 vers 12, 2 keer 12, 2 keer een dozijn, dat kun je makkelijk onthouden. In Exodus 12 vers 12 staat dat het in die plagen gaat over de gerichten, over de afgoden van Egypte. Ik zal al die goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Het is dus een worsteling tussen de God van Israël en de goden van Egypte. En nu had de Heere aan de farao een laatste waarschuwing gegeven. En bij plaag 1 wordt daar aan herinnerd. De staf die tot een slang werd. Reken maar, dat is een ongelooflijke slangenstrijd geweest. Dat de grote slang van Aaron al die andere slangen opvat. Moet je voorstellen, een slangenstrijd. Iedereen had kunnen weten, de Heere is God. Maar farao, en die droeg op zijn voorhoofd de cobra-slang. Hier een voorbeeld van zo'n versiering van de farao op zijn kruin. Je ziet rechts die cobra-slangkop. Dat is de teken in Egypte van de zonnegod, die cobra-slang. De zonnegod die is vlees geworden in de farao, in de mensengedaante. Die farao dacht dat die zonnegod, die cobra-god, dat die hem zou beschermen. En die nam de waarschuwing niet ter harte. Die bleef onverzoenlijk. Die bleef de slangen aanbidden. En daarom laat ik het even zien. Een plaatje van de aanbidding van zo'n farao. Je ziet linksonder de geknielde farao. En die is daar vol aanbidding voor allemaal onderwereldgoden. Die allemaal een staf in hun hand hebben die lijkt op een slang. Dus dat is de aanbidding van de slangengoden. En omdat dus de farao niet buigt voor de Heere, breekt nu de oorlog in volle omvang uit. Er komen nieuwe tekenen, maar die tekenen hebben een ander karakter. Een heel ander karakter. Het worden plagen, oordelen, rampen, catastrofes. Als farao het volk niet laat gaan, dan gaat de Heere farao dwingen. En dan is het volkomen duidelijk waar die plagen vandaan komen. Die komen van de Heere, op het woord van Mozes. Dus van de God van Mozes. En wat is nu de catastrofe van de eerste plaag? Ja, het water van de Nijl en van al het water wordt bloed. En om iets van de catastrofe van die plaag te begrijpen, moet je weten wat de betekenis is van de Nijl. Vandaag weten we dat de Nijl met zijn 6700 kilometer de langste rivier van de wereld is. Vanuit een satelliet kun je dan goed zien hoe die Nijl kronkelt door dat gebied van Egypte. Vandaag zijn overstromingen van de Nijl niet meer mogelijk vanwege de aswandam. Maar in die oude tijd baden de Israëlieten samen met de Egyptenaren, want ze dienden ook die afgoden, ze baden tot de goden van de Nijl, dat er elk jaar dat er een overstroming zou komen. Dan stijgt het water van de Nijl 5 tot 7 meter... en dan vloeit dat over het land, zo'n 25 kilometer naar links en naar rechts. In Egypte is het oude woord voor de overstroming Hapi. En Hapi, dat is de god van de overstroming. Dat is een belangrijke Nijlgod. Dat is de belangrijkste Nijlgod. Want als dat water overstroomt, wij hebben dijken om die overstroming tegen te gaan. Maar daar was het een zegen, die overstroming. Want als dan dat water er overheen liep, dan zakte in dat water het slip op de grond. En als het water zich dan terugtrok, had je vruchtbare grond. En daar kon van alles op verbouwd worden. En dat heette in Egypte zwarte grond. De andere kleur, dat is rood of geel. Maar als dat water terugtrok, dan was het zwarte grond. En zwart, dat is in het Oud-Egyptisch Kem. En Kem, dat is het oude woord voor het land Egypte. Zo heette Egypte vroeger. Nu, en waarom is die overstroming zo belangrijk? De vleespotten van Egypte, tarwe, graan, alles wat nodig is voor bier. Het was één geweldig bloeiend rijk. Een overvloed aan eten, aan drinken, aan groenten, aan fruit. En de Egyptenaren zeiden, leven, welvaart, dat is in de handen van Hapi. Egypte was niet alleen het geschenk van de Nijl. Men aanbad de Nijl. En als het tegenviel, dan wilde de farao zelfs zijn eigen dochter wel offeren aan de Nijlgoden. Nu geeft de Heere precieze opdrachten aan Mozes en Aaron. Ze komen tot die farao juist als hij naar het water gaat. Niet om te baden, want dat kan hij wel in zijn paleis. Maar daar is dan de farao met de priesters, de magiërs, heel zijn hofhouding. En ze komen voor een godsdienstige plechtigheid ter ere van de Nijlgoden. En op dat moment komt dan de Heere bij die farao met zijn ultimatum. Laat mijn volk gaan om niet die afgoden, maar mij te dienen in de woestijn. Ik zal met mijn hand waarin die staf is, die staf die tot een slang werd, ik zal op het water slaan en dan wordt het water bloed. Dan tast de Heere dus de watervoorraden van Egypte aan. Dan zet de Heere Egypte het mes op de keel. En ieder weet, dat doet de God van de Hebreeën. En had Mozes het niet van tevoren aangekondigd, dan zouden de wijzen met allerlei verklaringen dat wonder hebben kunnen ontzenuwen. Maar dat kan niet nu. Dat kan niet nu. Het is echt een ultimatum van God. En zo komt er een ramp. Een teken, maar ook een strafwonder. Een oordeel. Waarom wordt nou dat verschrikkelijke vonnis uitgevoerd? Wat is daarvan de reden? Want wij geloven dat God rechtvaardig is in al zijn daden. Dus er moet een oorzaak zijn. En dat antwoord is te vinden in de handelwijze van de farao en de farao alleen. God stuurde Mozes, Aaron, naar die farao, laat mijn volk gaan om mij te dienen in de woestijn. Israël is, hoewel het in Egypte de afgoden dient, Israël is vanwege de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, het is het volk van de Heere. En God heeft recht op zijn volk. Het is zijn zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En de God van hemel en aarde heeft ook recht om de farao bevelen te geven, zijn volk te laten gaan. Farao, die was heel neerbuigend, verachtelijk over God. Wie is de Heere? Ken hem niet. Dan heeft de Heere recht om na een laatste waarschuwing te straffen. Maar de volgende vraag is, waarom doet de Heere dat dan met de Nijl? Dat is het vonnis over die afschuwelijke misdaad die farao's begingen jegens het volk van God. Op een gegeven moment kwam er een farao die beval om de kinderen van de Hebreeën, de jongetjes, te werpen in de Nijl als een offer aan de Nijlgoden. Dat is nog een andere Nijlgod. Hier zie je hoe de farao knielt in de aanbidding voor Sobek, de krokodilgod. Zo wilde de farao dat volk van God knechten uitroeien. Hij was dronken van het bloed van Israël. Pure bloeddorst. En denk eens in, wat doet dat met een volk? Wie peilt de diepe smart van al die vaders, al die moeders? Broertjes, zusjes. Ze klaagden en hun hulpgeroep steeg tot God. En God zag hoe verschrikkelijk de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. En wat doet God dan? Nu geeft hij farao en zijn volk bloed te drinken om hun dorst te lessen. De rivier van het leven verandert in een stroom van bloed. Dat is de ernst van deze ramp. Vergrijpt Egypte zich aan de enige geboren zoon van God, dan krijgt het bloed te drinken. Dat is de bloedbeker van Gods toorn. En daarin overwint het recht van God. Vergrijp je aan het leven van het volk van God, dan wordt dat leven je ontzegd. En wie zondigt is schuldig en God is rechtvaardig. En zo lezen we Openbaring. Dan grijpt de Heer, de levende Heer, die opgestaan is uit de dood, onze Heer Jezus, die grijpt terug op die 10 plagen. En dan lees je over het oordeel in de laatste dagen in het licht van het eerste oordeel over Egypte, over de Nijlgoden. En wat zegt dan de engel van het water? Rechtvaardig bent u, heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft. Waarom is God rechtvaardig? En dan komt het antwoord. Bloed van heiligen en profeten hebben ze vergoten. Bloed, laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend. En broeders en zusters, jongens en meisjes, stem daarmee in. Stem daarmee in. Johannes hoort het altaar zeggen. Dat zijn de zielen onder het altaar. En jullie weten, de ziel is in het bloed. Dus het bloed onder het altaar, dat is het bloed van de martelaren. Van wie het bloed vergoten is. En zo hoort Johannes het altaar zeggen. Ja, Heere, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Onze wereld is op weg naar die laatste dag. Welke tegenstelling beheerst de situatie? Wat zijn nieuwe gevaren? Moeten we kiezen tussen democraten of republikeinen? Tussen kapitaal of tussen arbeid? Tussen links of tussen rechts? Moet je bang zijn voor het rode gevaar of het gele gevaar? Vrees je het nationalisme of het fundamentalisme? Of leidt de Bijbel ons hier binnen de werkelijkheid van God? Van hem is hemel en aarde. Die globen met alles erop en daarin. Elk mens, elke vorst, ook Poetin, Trump of Xi Jinping, is verantwoordingsschuldig aan hem. Want onze God is niet één van de goden die wij mensen bedachten. Maar het is die lang verzwegen Almachtige die er altijd al was en die zijn volk, zijn eigendom opeist. Zijn rijk is de echte norm voor ons gedrag als vreemden in een wereld waarvan we beseffen dat die wellicht onzichtbaar, maar eigendom is van God en van de Heer Jezus. Terwijl die wereld een opstandige cultuur ontwikkelt, bloeddorstig, agressief is tegen wie van Christus zijn. Denk maar niet alleen aan de arena's, de martelingen, de brandstapels, de gevangenissen en nu de christenvervolgingen wereldwijd. Met stijgers van het afgelopen jaar in Kirgizië, Kazachstan, Tjaat, Tajikistan. Dacht je dat God dat niet hoort? Dat roepen van zijn kinderen die gemarteld worden, gevangen genomen, verbrand, huizen verbrand, kerken verbrand. Hij laat weten in de Bijbel, ik voltooi je verlossing. Maar er komt ook een verschrikkelijk oordeel. Erger dan in Egypte. Bronnen, rivieren, zeeën, bloed zullen ze drinken. Alleen wie schuilt achter het bloed van het Persia-glam. En die kennen we uit de tiende plaag. Alleen wie schuilt achter het bloed van het Persia-glam. Die wordt bevrijd. Dan gaan we naar punt 2. Hij zegt, kun je dat nog wel aan? Nog een tweede punt? Jawel, hè? Ja? Ben je nog niet zat? Nee? Dan gaan we naar punt 2. Gods macht overwint. Dan gaan we precies kijken wat er gebeurde. Wat gebeurde er nou precies? Is er een sluitende verklaring te vinden? De geleerden vandaag, die komen allemaal met prachtige verklaringen. Die zeggen, er schuilt achter deze plaag een natuurverschijnsel. Dan moet je weten, de Nijl bestaat in zijn oorsprong uit twee grote rivieren. De Blauwe Nijl en de Witte Nijl. Die Witte Nijl is melkachtig van kleur en de Blauwe Nijl is kristalhelder. Is de stand van de Nijl, als er weinig water is, op zijn laagst, dan kleurt de Nijl groen door de plantenresten. Dan heet het de Groene Nijl. Is de Nijl op het hoogst gezwollen door geweldig veel water, van sneeuw en van regens, dan kleurt ze plotseling rood. Felrood vanwege de losgescheurde en meegesleurde rode aarde. En nu, zo zeggen de geleerden, bij deze eerste plaag zou er een springvloed zijn geweest. En daardoor kleurde de Nijl bloedrood. Maar die natuurlijke verklaring, die botst op wat de Bijbel ons zegt. Want de Bijbel zegt niet, het water werd bloedkleurig. Nee, het water werd bloed. Het veranderde in bloed. Bovendien, een overstroming duurt minstens 4 maanden en geen 7 dagen. En dan is het water juist heel goed drinkbaar. En dan is het een feest in Egypte. Want dan is er een overstroming. En dan komt de bezinksel. En dan stinkt het water niet. En de vissen sterven niet. Dat is dus een zegen. Zo overtuig je de farao niet. Dit wonder gaat dus elke natuurlijke verklaring verder te boven. Dit is nooit eerder gezien. En de Bijbel laat weten, het zal later nog 1 keer te zien zijn. Dan veranderen de zeeën, rivieren en bronnen in bloed. Water wordt bloed. En dan is er dus geen andere conclusie mogelijk dan dat dit een wonder is van Gods almacht. Een vreselijk wonder. Laat ik het zo noemen, transsubstantiatie. Jullie hebben dat woord op catechisatie geleerd, hè? Transsubstantiatie. Dat is dat de ene substantie verandert in de andere substantie. Transsubstantiatie van water in bloed. Denk maar aan de Heer Jezus, toen die in Cana dat wonder deed. Water veranderen in wijn. En het gebeurt dus zoals de Heer het zegt. Je moet van God geen halfzachte softie maken. God doet wat hij zegt. Hij is betrouwbaar in zegen en ook in vloek. Dat vergeten we wel eens. De vissen sterven en de rivier gaat stinken door ontbinding. En die levensrivier, dat wordt de stroom van de dood. Er is geen water in dat hete land Egypte, in heel Egypte. Gods macht overwint. En die rivier van leven wordt een massagraf, een open riool, een bloedbad. En de farao begreep het, maar hij gaat in verzet. En de geleerden en de tovenaars in dienst van de god Toot, die moeten weer opdraven. En wat blijkt dan? Die magiërs met hun toverformules, die bereiken hetzelfde. Ook zij veranderen water in bloed. Blijkbaar kon het door te graven water gewonnen worden. En dan, ja, dan is dat heel opvallend. Die wonderkracht van die magiërs is nog lang niet uitgeput. En je mag dat wonder zien als het eigen werk van de duivel, maar dan onder toelating van de Almachtige, die zich ontfermt over wie hij wil en die verhardt wie hij wil. Die magiërs, en dat is verrassend, die doen dus op kleine schaal hetzelfde als Mozes en Aaron. Ze doen dus een wonder. Maar vraag niet wat voor wonder. Want ze bieden geen hulp. Ze zouden hulp bieden als ze bloed konden veranderen in water. Maar dat doen ze niet. Ze veranderen ook water in bloed. Ze brengen het oordeel van God alleen maar verder. Machteloos zijn ze in de handen van de Almachtige. En ze veroordelen hun eigen nijlgoden. Of Gods almacht hier ook overwint. Vertrouw daarop, op de almacht van God. Doe eens een beroep, altijd opnieuw, op wat God belooft. En hou er rekening mee dat God, als hij dreigt, dat ook kan doen. Hij heeft de macht om al zijn beloften te vervullen. Farao vertrouwt niet op God, maar op zijn eigen macht. Maar in het licht van Gods woord overwint dus Gods macht. En daarom tenslotte, het woord van God overwint ook. Het woord van God overwint hier in het oordeel. Want het gaat precies zo, zoals God tevoren tegen Mozes gezegd heeft. Farao keert zich om en die gaat terug naar zijn paleis. Hij luistert niet. Hij weigert om die opdracht van God uit te voeren. Israël mag in de woestijn niet een feest vieren tot eer van God. Farao buigt dus voor dit verschrikkelijke vonnis niet. De Nijl, een massagraf voor de vissen, een vloek voor het land. Maar als er geen bekering komt, dan komt de verharding. Dan is het woord van God als een scherp zwaard. En het maakt echt openbaar wat er leeft in je hart. en weigert de farao, dan krijgt dus die strijd een vervolg. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor rust op de schouders van de farao. En het loopt uit in de weg van verharding tot een volkomen veroordeling. En tot een volkomen verlossing. En God ontvangt de eer. En God maakt zich bekend tot vandaag toe. Ik ben de Heere, de God die mijn volk bevrijdt uit Egypte, uit de slavernij van Egypte en van de goden van Egypte. De vraag is, wie is de Heere? En die vraag krijgt nu een antwoord. God is rechtvaardig, machtig en zijn woord is waar. En daarom mogen kinderen van God hier, maar ook wereldwijd. En dat vond ik mooi. De oudering van dienst bad voor de kinderen van God wereldwijd. Voordat we met de dienst begonnen. Wereldwijd mogen kinderen van God die smart, leed dragen, vervolgd worden, gemarteld. Ze mogen niet zichzelf wreken. Ze moeten vertrouwen op God. Het overgeven aan God, aan de Heere Jezus. Troost vinden in God. In de Heere Jezus. En uitbreken ook dan in die geweldige jubel. Een lofzang. Ja, Heere, onze God. Almachtige, uw oordelen zijn rechtvaardig en betrouwbaar. Zijn die oordelen dan niet vaak verschrikkelijke catastrofes? Wij belijden in artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis over het laatste oordeel. Dat is werkelijk schrikwekkend, angstaanjagend. Voor slechte en goddeloze mensen. Maar rechtvaardigen, die verlangen ernaar. En die putten de troost uit. Want hun verlossing wordt volkomen. En hun onschuld blijkt. En ze stemmen in met het altaar. Ja, Heere onze God. Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Stem er mee in. Amen. We gaan nu samen zingen. We zingen, laat hem besturen. Waken, het is wijsheid wat hij doet. Wel kan zijn hulp vertragen. Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien, ook in de nacht. Dat is uit het liedboek, lied 904, de coupletten 3, 4 en 5. mensen zijn toe aan een gebed. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Machtige God, trouwe Vader, wij komen samen in gebed. We hebben het elkaar toegezongen. Vasthouden aan uw belofte. Soms ervaren we, wat is geloven moeilijk. Wij zien u niet. En we zien de Heer Jezus niet in de troon. Maar u hebt dat beloofd. Zalig die niet zien, maar geloven. Wat is dat een wonderlijk geschenk van uw Heilige Geest. Daar willen we samen u hartelijk voor danken. Dat we in dit leven, in alle dieptepunten, in alle hoogtepunten, in alle vreugde, in alle verdriet, in alle zorg, in alle blijdschap, in alle liefde, dat we mogen geloven. Alles wat u belooft. Verlossing, vernieuwing, bevrijding, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En tegelijk dat u met uw machtige voorzienigheid voor uw volk zorgt. We doen een beroep op uw voorzienigheid, wereldwijd. Leid ons aan uw vaderhand. Eenmaal alle volken gingen op eigen wegen. Ook uw eigen volk. Maar u hebt uw volk bevrijd. U hebt een verbond gesloten. U bent heel die werkelijkheid ingegaan in de Heer Jezus. God van Abraham, Isaac en Jacob. Zegen in de Heer Jezus. Alle volken met het licht van het evangelie. Dat is ons gebed. Bevrijd alle volken van elke vorm van afgoderij. Ook ons. Maak ons werkelijk leerling van de Heer Jezus. Zegen de verkondiging van het evangelie wereldwijd. Catechese. Wat heerlijk. Jonge mensen die belijdenis doen. Daar danken we u voor. Schenk dan met dat evangelie, schenk dan dat wonderwerk van uw Heilige Geest. Elke dag is er verleiding tot zonde. Maar elke dag is er de Heer Jezus die voor ons bidt en voor ons pleit. En die met die wondere geesten die voor zijn troon zijn wereldwijd werkt. Wat roepen er ook vandaag ontzaggelijk veel kinderen tot u. In nood, in vervolging, onderdrukking. Wat is onvoorstelbaar diep het lijden. Hoor naar het roepen van uw kinderen. Wil afdalen en bevrijding schenken. Ruimte om u te dienen. Maak ons daar dankbaar voor. We danken u. Voor de verjaardag van onze koning. Wat een kostelijk geschenk. Het koninklijk huis. Geef dat die heel die regering en ook ons koninklijk huis van u altijd alle wijsheid, alle trouw verwacht. En ook wil wandelen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. De koning van alle koningen. De vorst van alle vorsten. En wilt u ze zo zegenen in hun gezin, in hun arbeid, samen met ons land en ons volk. En geef dat ook wij, net zo trouw als de engelen in de hemel, ons dagelijks werk willen doen. En schenk daartoe alles wat nodig is. Ons dagelijks brood. Wijsheid, gezondheid, wat we nodig hebben om u te dienen. We bidden voor allen die te maken hebben met ziekte, met verdriet, met eenzaamheid, met rouw. Heere, geef dat we met al die heiligen onder dat altaar samen uitspreken, machtige God, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. En wil troosten, doe ons daar naar uitzien, troosten en de tranen uit de ogen van uw kinderen wegwissen. En wil dat doen heel teer, zoals alleen de moeder dat kan. En geef dat we samen met alle heiligen, nu en tot in eeuwigheid, het uitzingen aan u op de troon en het Lam. Komen de dank, de eer, de lof, de aanbidding, de macht. Het komt u toe, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is ruimte voor de dienst van het offer. Dat is voor de instandhouding van de eredienst en voor de VBOK. En dat doneren kan dus op verschillende manieren. Maar de Heer heeft de blijmoedige gegeven, hartelijk lief. Dan is daar nu ruimte voor de dienst van het offer. En daarna gaan we samen als slotlied zingen. Laat ons de Heer lof zingen. Liedboek 2013, lied 864. Opletten 1 tot 3 en 5. ontvang nu de zegen van uw God en Heiland. Mogen de Heere u zegenen en beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat stralend op u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heere zijn gelaat u toewenden en u vrede.
Van harte welkom bij het programma.